Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC vertellen we je elke dag het verhaal van vandaag. Deze week laten we de voorpagina's even los en hoor je verhalen die je de hele zomer kunt luisteren. Dit is de zomer van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vorig jaar dook een beruchte en bejaarde Italiaanse smokkelaar van oudheden op in Delft, waar hij een oude bronzen helm wilde laten restaureren. Plots was het aan een Nederlandse kunstrechercheur om deze Raffaele Monticelli aan te houden. Archeologie-redacteur Theo Toebos raakte gefascineerd door dit verhaal. Wie is Monticelli? En waarom is het zo moeilijk om deze vorm van illegale handel aan te pakken?
September 2021. Richard Bronswijk is onderweg. Hij is politieagent. Beter gezegd, hij werkt bij de Nederlandse kunstpolitie. De telefoon gaat. Aan de andere kant hoort hij de restaurator uit Delft.
Het begon eigenlijk dat hij belde. En toen zei hij van, hij staat er weer.
Monticelli is hier. Ja, Monticelli, die kent hij wel. Dat is een Italiaanse kunstsmokkelaar van oudheden. Maar waarom is hij bij jou nu? Ja, hij heeft weer een helm gebracht. Zo'n oude helm, je weet wel, zo'n Corinthische, 4e eeuw voor Christus.
Dus toen moest ik heel veel snel schakelen. Ik denk, jeetje. Dus ik zat al gelijk van, nou, mijn taakaccenthouder in Den Haag, dat is Marilja. Die moest ik inschakelen. De officier van justitie natuurlijk. Ik denk, jeetje, hoe ga ik dat allemaal doen op deze dinsdagochtend? En om hem dan aan te houden, dan moeten we, coronatijd, is er een cel. Dus knap ingewikkeld. En ik moest ook nog een week later op vakantie. Dus ik dacht van jeetje, dat ga ik nooit redden in die periode.
Ja, wat nu te doen. Maar wanneer komt hij weer terug? Ja, over 5 weken heb ik tegen hem gezegd. Nou, weet je wat? Dan proberen we hem om dat moment op te pakken.
Nou, dat was echt een perfecte afspraak. De helm bleef hier. Dus die hadden we in ieder geval. En hij zei tegen die Monticelli dat hij over 5 weken terug moest komen.
Ja, Theo, jij schrijft over archeologie en over erfgoed. En je hebt het over een Italiaanse smokkelaar, Monticelli, die daar ineens in Delft voor de deur staat met een helm die hij wil laten restaureren. Wie is dat precies? Wie is Monticelli?
Monticelli, nou ja, het is inderdaad een hele bekende Italiaanse smokkelaar. Hij komt zeg maar voor in alle handboeken die gaan over de smokkel van oudheden. Op dat moment is hij een 79-jarige man. Een beetje een kleine, wat gezette man. Hij heeft nog wel een goede haar, dos, wit haar. Hij was ooit leraar op een lagere school. Maar ergens in de jaren 80 heeft hij weer een carrière switch gemaakt. En is hij tombarolo geworden, grafrover. En daarna heeft hij zich als het ware opgewerkt tot de koning van de grafrovers. En is hij een zeer belangrijke speel geworden in de smokkel van oudheden. En dat vertelt Bronswijk ook.
Hij was een beetje de middleman tussen de handelaar en de tombarelli, de schatgraver. En hij had een enorm netwerk in Zuid-Italië. Hij komt uit Taranto. En met dat netwerk van hem wist hij gewoon heel veel materiaal te vergaren. Heel veel spulletjes die zo 2000 jaar oud zijn. En hij had ook een goed netwerk als het gaat om restaurateurs en afzet. Dus Ja, hij was echt de aanbieder aan toch wel de markt, zeg maar.
En hij is meerdere keren veroordeeld vanwege illegale handel. Want er zijn ook al spullen bij hem in beslag genomen. Ze hebben zelfs in 2002 ter waarde van meer dan 20 miljoen euro bezittingen bij hem in beslag genomen. Dan ging het onder andere ook over een palazzo in Florence. Maar op de een of andere manier, ja, hoe de wegen van het Italiaanse justitiële systeem, die zijn soms ondoorgrondelijk. Dus op de een of andere manier kon hij heeft zelf al zijn spullen teruggekregen met hulp van twee advocaten. Van wie bekend is dat ze wel ook maffialeden bijstaan. En ja, hij was gewoon vrij man.
En grafrover, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is gewoon, moet ik dat letterlijk nemen? Iemand die spullen uit de grond haalt, uit graven steelt en dan die probeert te verkopen?
Ja, maar dan gaat het wel om graven uit de oudheid. Hè? Dus zoveel eeuwen voor Christus. In zijn geval, hij komt uit Tarente, dat is in het zuiden van Italië, in Apulië. En dat is vroeger, heeft daar een Griekse kolonie gelegen. En daaromheen heb je van die begraafplaatsen en die zitten nog vol met spulletjes, want die mensen kregen allerlei grafgiften mee.
En hoe gaat het dan in zijn werk? Hoe weet hij waar die moet zijn en hoe krijgt hij dat uit de grond?
Ja, het opvallende is, al deze mensen hebben echt wel kennis van zaken. Ze zijn uit de buurt, ze weten ongeveer hoe, wat, waar van dit soort plaatsen zijn geweest. Er is natuurlijk vaak al wel wetenschappelijk gepubliceerd dat er ergens een kolonie is geweest. En dan gaan ze ordinair prikken met een handboor. Want het zijn grafkamers. Dus op het moment dat jij doorschiet met je boor, dan weet je, ah. En dan wordt dat graf opengelegd. En dan worden de spulletjes er één voor één uitgehaald.
En wat zijn dat dan voor spullen? Waar moet ik aan denken?
Nou, dat kan onder andere dus zo'n bronzen helm zijn. En een bronzen helm, hoe moet je hem voorstellen? Die heeft een grote neusvlak en de wangen zijn ook nog eens een keer bedekt. En denk ook aan vazen met mythologische scènes of scènes uit het dagelijks leven.
En ik maak nu even uit jouw woorden op dat dat dus niet mag. Je mag niet iets opgraven en dat verkopen.
Nee. Opgraven, dat is voorbehouden aan echte archeologen, zullen we maar zeggen. Mensen die een vergunning hebben, die ervoor doorgeleerd hebben. En dat geldt dus bij wijze van spreken in de hele wereld.
Oké, je mag dus geen spullen die je uit de grond hebt opgegraven zomaar laten restaureren en verkopen. Maar het gebeurt wel. Wat is dit voor markt? Wat voor spelers zitten daarin?
Ja, dus onderop zitten de mensen die de spullen uit de graven halen. Monticelli heeft zich opgewerkt tot iemand die zit daarboven. Die heeft dus mensen als het ware bij hem in dienst die dat werk voor hem doen. Vroeger leverde hij dan direct aan een handelaar. Die dan weer een kunsthandel had in Zwitserland. En vanuit daar werd het dan doorverkocht aan musea of aan verzamelaars.
Die antiquiteiten, die archeologische voorwerpen. Nou, daar hebben mensen die heel veel geld hebben, die hebben daar toch ook heel veel geld voor over om dat te kopen. Die vinden dat prachtig om in een grote villa een Romeinse kop van marmer te hebben, wat 2.500 jaar oud is of zo. Of een Corinthische helm van 2600 jaar oud, om daarmee te pronken. Dus ja, die markt is er gewoon.
En wat levert zo'n helm nou eigenlijk op?
Ja, dat is eigenlijk een foute vraag.
Waarom?
Nou, in ieder geval voor archeologen is de foute vraag, want het gaat hun niet om de geldelijke waarde. Maar dit soort helmen worden voor meer dan $100.000 kunnen die geveild worden of gekocht. Ja,
en als ik het dan aan de archeologen vraag?
De archeologen zeggen, ja, er zit niet in die geldwaarde, zit de waarde. De waarde zit in die helm zelf, waar die voor staat. Want het is een speciale helm. Hij is zo dun dat hij niet voor echt gevechten is gemaakt, maar bijvoorbeeld voor een soort parade. En daarna gaat het ook nog eens om van, oké, die helm, als hij in een graf zit, wat zit er nog meer in zo'n graf? Dat vertelt alles bij elkaar veel meer over een bepaalde cultuur, over hoe een grafritueel in elkaar zat. Daar zit de waarde in voor archeologen. En Pronswijk vindt dat ook.
Kijk, zo'n helm, dat is een voorwerp. En dat gaat in die handel, maar dat voorwerp is niet zo belangrijk. Maar wat je nooit meer terug gaat vinden is van, waar is het gevonden, hoe is het gevonden en wat is het verhaal erachter van wat betekende dat? En ja, dat is eenmalig en dat wordt vernietigd en dat weet niemand meer.
En even, probeer me dit zo voor te stellen. Je bent een restaurateur. Er komt iemand voor je neus die zegt, wil je dit restaureren?
Ja.
Is het dan aan die restaurateur om dan te zien dat dit illegaal is? Of moet hij of zij weten of dit mag?
Ja, hij moet inderdaad wel gaan nadenken van, kan dit of kan dit niet? In dit geval, de eerste keer dat Monticelli bij hem kwam, want op het moment dat hij belde, was Monticelli niet voor het eerst bij hem. Vertelde hij dat hij een verzamelaar was. En daar had hij ook een helm bij zich. En die helm, dat kon hij ook zien, die was al een keer eerder gerestaureerd. En er zat allerlei oxidatie op. Dus hij moest schoongemaakt worden en nog een keer ontzout worden. En dat soort dingen. Dus aan deze helm kon je zien, dit is niet net opgegraven. Dus wat hem betreft was dat gewoon dus in orde.
En was het hetzelfde met deze helm die hij nu kreeg aangeboden?
Nee, deze helm die zat nog helemaal onder, onder de grond. Stof en alles en nog wat. En een keer eerder was hij ook aangekomen met een helm helemaal in stukken. En toen had hij ook zoiets van nu gaat het de verkeerde kant op.
Want, waarom?
Ja, helmen die in oude collectie zitten, die zijn meestal niet in stukken. Dus dat,
die zijn ooit al een keer in elkaar gezet.
Die zijn ooit al eens in elkaar gezet, ja. Dus toen heeft hij ook gezegd van we moeten maar niet meer contact met elkaar hebben.
Goed, dus Monticelli en deze Delftse restaurator hadden een geschiedenis.
Ja.
Toen hij opnieuw voor zijn deur stond, belde hij deze kunstpolitie. Er werd dus ook een afspraak gemaakt. En dan dat hij een paar weken later, dat de politie er ook zou zijn op het moment dat Monticelli die helm zou ophalen.
Precies. Dus inderdaad, de politie was er.
Wij zaten daar in afwachting bij het bedrijf, een bakje koffie. En de ochtend ging voorbij en het werd middag. En toen hadden we zoiets, hij gaat niet komen. Want hij kwam altijd vroeg in de ochtend. Hij pakte altijd, zei die restaurateur, altijd de eerste trein ergens. En dan stond hij vroeg 's ochtends voor de deur. Dus dus toen dachten we van, laten we maar weggaan en we wachten het af. En of die uitkomt, dat gaan we wel zien. Toen, ik denk een week of 4, 5 later, dus toen was ik het eigenlijk alweer een beetje van, toen had ik echt zoiets van, die gaat nooit meer komen. Ja, en om 9:15, ik rijd net Zoetermeer uit en ik word gebeld door die restaurateur en die zegt, hij is er. En dat was net voordat ik eigenlijk de snelweg opdraaide richting de A12, richting Gouda, Driebergen. En dus ik zei van, ik kom eraan. En ik kwam daar. En hij zat daar in de kantine, zeg maar, een bakje koffie te drinken. En ik was natuurlijk de eerste. En ik ben gelijk naar binnen gegaan. Ik was een burger, dus ik heb hem gelegitimeerd. Ik heb hem in zo goed mogelijk Engels als hij kon verstaan gezegd dat ik van de kunst- en antieke criminaliteit politie was. En dat hij werd aangehouden in verband met illegale handel in cultuurgoederen. En dat hij mee moest.
En zit Monticelli dus nu in een Nederlandse gevangenis?
Nee, de politierechter bepaalde dat hij 90 dagen in voorarrest, in voorlopige hechtenis moest. En toen is hij overgebracht naar de gevangenis in Rotterdam. En daar heeft hij na pakweg 2 maanden corona gekregen. En daarna kreeg hij er ook nog een hersenbloeding overheen. En toen moest hij uit het gevangenishospitaal in Scheveningen. En daarna hebben ze hem weer naar Italië laten gaan. Dus de familie heeft hem opgehaald en hij is in een rolstoel is hij naar huis gegaan.
En was die 90 dagen voorlopige hechtenis, was dat ook de veroordeling die hij uiteindelijk kreeg?
Ja, in totaliteit wel. Ja. Dus de tijd die hij echt in de gevangenis heeft gezeten, dat is de onvoorwaardelijke straf geworden. En de tijd die hij dan nog had moeten zitten, dat is de voorwaardelijke straf geworden.
Dus Monticelli is weer in Italië. Goed, slechte gezondheid, belangrijke reden. Maar even los daarvan, is dit niet ook een vrij lichte straf voor iemand die dus internationaal bekend staat om op grote schaal dit soort stukken te smokkelen?
Ja, daar kan je over discussiëren. Hier zijn ze al blij dat er überhaupt een veroordeling is geweest. Want zo snel gebeurt dat niet. sowieso is er een topstuk gepakt. En er is een echte rechtszaak geweest. Dus daarmee zijn ze al hier heel erg blij. Voor Richard Bronswijk was het ook bijzonder dat ja, hij is ook echt door die Italianen gefeliciteerd dat hij zo'n grote jongen heeft te pakken gekregen. Want ja, bij de Nederlandse kunstpolitie daar werken 4 FTE's. En bij de Italiaanse kunstpolitie daar hebben ze meer dan 1700 mensen in dienst.
Korte klap, snelle veroordeling. Internationaal hebben we hier zo goed mee gescoord. En dat wij hem eigenlijk echt gestopt hebben. Ja, dat heeft wel in Italië wel van wow. En dan zo'n kleine club mensen. Hè? Want ja, dat is niet in vergelijking met hun natuurlijk. Wij zijn echt in de achting van de Italiaanse carabinieri. Zijn wij vreselijk gestegen.
Oké, goed. Hè? Monticelli is dus gepakt. Is ook veroordeeld. Heeft dat nou uiteindelijk nut? Zorgt het ervoor dat er echt een grote speler nu wordt weggetrokken uit zo'n internationaal smokkelnetwerk? Heeft dat dus ook gevolgen dat er minder wordt gesmokkeld vanaf nu?
De smokkel zal ongetwijfeld doorgaan. Dus dat, maar ja, je moet wat. Je kan dingen niet ongestraft voorbij laten gaan.
En hoe zit het in het hele systeem? Want je hebt een smokkelaar, maar je hebt een restaurator. Je hebt natuurlijk ook veilinghuizen, je hebt verzamelaars. Hoe zit het met de andere spelers in dit hele systeem van ook handel in archeologische vondsten?
Ja, sowieso kan je zeggen dat dit verhaal een soort pas pro toto is. Illegale opgravingen vinden in de hele wereld plaats. In Zuid-Amerika, in Afrika, in Azië. En die spullen die komen dan uiteindelijk terecht bij handelaren, bij verzamelaars en bij veilinghuizen. En die ontspringen tot nu toe eigenlijk de dans.
En hoe komt dat?
Omdat het heel lastig is te bewijzen dat spullen illegaal zijn opgegraven. Want er zit geen kaartje aan vast van ik ben illegaal opgegraven. En zo'n veilinghuis en een museum zegt dan meestal, oh ja, maar we hebben het altijd te goede trouw gekocht. Dus die geven het dan in het beste geval terug. Want ze werken namelijk altijd heel goed mee. Ze zijn natuurlijk ook heel erg tegen de handel in illegale oudheden. En dan is daarmee weer de kous af.
En oké, Monticelli is nu ook omwille van zijn gezondheid misschien uitgeschakeld nu. Zal niet meer gaan smokkelen. Wat is er nou uiteindelijk gebeurd met deze helm die hij zo graag wilde laten restaureren in Delft?
Die helm die is op een speciale ceremonie in de residentie van de Italiaanse ambassadeur weer aan in Italië overhandigd.
Thank you so much, really. Thank you for joining us. And I would suggest that we proceed to the ceremony of the repatriation of the helmet to Italy.
Daarbij waren enkele Nederlandse politieagenten aanwezig, onder andere Richard Bronswijk, ook mensen van de Italiaanse kunstpolitie. En Richard Bronswijk was een trots man.
Het is toch ook wel een blijk van waardering dat ze met 3 man hier naartoe komen, waaronder de plaatsvervangend commandant, naar de residentie van de ambassadeur om feestelijk toch die helm op te komen halen. En dan dat is toch alle waardering die we dan krijgen. Dus fantastisch. Ja.
En Theo, wat gaat er dan nu gebeuren met die helm? Die gaat terug naar Italië. Vinden we die straks terug in een museum?
Als het goed is wel, ja. Hij gaat terug naar de plek waar hij waarschijnlijk vandaan is gekomen, Tarente. En daar zal hij dan worden gerestaureerd. En als het goed is, komt hij dan in een museum. En de mensen van de Nederlandse kunstpolitie hebben al gezegd van, als dat gebeurt, dan gaat daar een van onze bedrijfsuitjes naartoe. Want we willen toch vol trots de helm zien waarvoor zij hebben gezorgd dat hij weer terug is gegaan.
Dankjewel Theo.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Mila-Marie Bleeksma, Henk Kruijgroep van de Werven en Ruben Pest. Dit was Vandaag. Morgen weer.